We zijn bezig met onze preekserie Christen zijn in de stijl van Jezus, oftewel wie is de grootste, de voornaamste, de belangrijkste, de eerste in Gods Koninkrijk? Nou, dat is Jezus. Dus we hebben gekeken, de afgelopen weken gekeken naar de plekken in de evangelie waar Jezus zichzelf beschrijft en tegelijkertijd ons ook daarop wijst dat wij moeten zijn zoals Hij is. Nou goed, vanmorgen gaan wij, omwille van het heilig avondmaal, maar ook omwille van de tijd, gaan we wel kijken naar iets wat we de afgelopen weken al hadden besproken. Maar ik ga niet verder met het volgend karaktereigenschap. Dus dat pak ik volgende week weer op. Ja, dus vorige week hebben we nederigheid besproken. Daarvoor hebben we twee dingen besproken. Dat was goed voorbeeld zijn, voorbeeldgedrag en ook niet dat je macht of heerschappij voert over een ander. En daarvoor was het dienaar zijn van allen. Dus, maar goed, daar komen we nog op terug. In Johannes hoofdstuk 13, en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren, dat zijn de discipelen, en die hij lief gehad had tot het einde, dus echt tot het uiterste. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom, begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u niet. Dan hoor je, snapt het nu niet, Petrus, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer aan had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hem, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Neem naar Lucas hoofdstuk 22. En ook vanaf vers 1. Met wat we net gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 13, dat is de achtergrond, dat moet je even in je achterhoofd houden. Nou, het feest nu, vers 1 van hoofdstuk 22, het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Weet je, mensen waren niet bang van Jezus. En dat zullen we volgende week ook zien, dat Jezus zegt dat de grootste, de belangrijkste, de voornaamste, de eerste in het Koninkrijk van God is als een kind. Is nederig als een kind. Is als de jongste. En Jezus was dat. Hij was zo benaderbaar door iedereen. Niemand was bang van hem. Kinderen waren ook niet bang van hem. En hier zie je dus dat de overpriesters en de schriftgeleerden, die zochten op een of andere manier om Jezus om te brengen. Ze waren niet bang van Jezus, nee, ze waren bang van de mensen. Want wat zouden de mensen van hun denken als zij dat deden? Dus ze zochten een hele sluwe en slinkse manier om Jezus te doden. Vers 3. Toen voerde Satan in Judas. Een discipel van Jezus Christus. Toen voerde Satan in Judas. Die de bijnaam Iscariot had. Die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht. Hoe hij hem aan hen zou overleveren. En ze verbeidden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde er hem toe en zocht een geschikte gelegenheid om Jezus buiten de menigte om aan hen over te leveren. Nogmaals, buiten de menigte om. Ze waren bang van de mensen. Ze deden op een hele sneaky manier. Ging hij Jezus aan hen overleveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit. En zei, dit vind ik geweldig, ga heen, maak voor ons het pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem, nou, waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen, zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en u zult tegen de heer des huizes zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. En zij gingen nu weg en vonden het zoals Jezus hun gezegd had en ze maakten het pascha gereed. Nou, de reden waarom ik dit zo mooi vind, is Jezus had gewoon kunnen zeggen, joh, ga naar die straat, naar dat adres toe en daar zul je het vinden. Maar het is alsof hij hun op een of andere geheime missie stuurt. Oké, als je daar naartoe gaat, dan zal je iemand zien met een kruik op zijn hoofd. En vraag hem dit en vraag hem dat en dan zal hij dat zeggen. En dan vervolgens ga je naar die plaats toe en als je dit zegt, dan wordt het bevestigd. Ik vind het gewoon grappig, ik weet niet waarom hij dat doet. Ik heb me daarom ja, niet echt in verdiept, maar als ik het zo gewoon lees, dan vind ik dat gewoon grappig. Maar goed, en toen, vers 14. Het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En Jezus zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Jezus, nogmaals, met Johannes 13 in je achterhoofd, hè, hij heeft zichzelf eigenlijk in die scène vernederd tot als de laagste slaaf. Elk huishouder die had daar dienstknechten. En je had verschillende gradaties van dienstknechten. Eén mocht boodschappen voor zijn of haar meester doen. De andere mocht weer zijn kameel wassen of borstelen. Maar de allerlaagste rang, die mochten dan de vieze, vuile voeten van de gasten wassen. Maar blijkbaar was daar in die bovenzaal niemand om hun voeten te wassen. Dat is gebruikelijk. Kijk, wij hebben nu mooie bestrating, we hebben schoenen, we hebben al dat soort dingen, maar in die tijd was dat anders. Het is net alsof je met blote voeten in Amsterdam nu rondloopt. En dan loop je allerlei dingen op. Maar goed, met hele vieze, vuile voeten kwamen ze binnen. En ik kan me voorstellen dat de discipelen daar kwamen en zich ook afvroegen van, joh, wie gaat onze voeten nou wassen? Ja, ik niet. Petrus, doe jij het dan? Ja, ben je wel gek? Ik ga het ook niet doen. Johannes, jij dan? Ja, wat dacht jij? En dan staat Jezus op en hij gaat het doen. En nu, nadat hij de voeten heeft gewassen, hebben ze gegeten. En wat doet Jezus? Hij deelt zijn hart met zijn discipelen. Hij geeft zichzelf helemaal bloot. Hij zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Dit was een afscheidsmaaltijd. Hij wist wat hem te wachten stond. In Matteüs lezen we ook dat nadat zij gegeten hadden, samen een aantal hymnes hadden gezongen. Ze hebben God de Vader geprezen door het middel van zang. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of ik in staat zou zijn om de Heere te loven en te prijzen als ik weet dat ik over 6 uurtjes gearresteerd zou gaan worden, in elkaar geslagen zou worden, mijn baard uitgerukt zou worden, dat mensen op me zouden spugen enzovoort, mijn hele rug open geslagen zou worden, vervolgens gekruisigd te worden. En dat allemaal als een onschuldige. En hier legt Jezus dus zijn hart helemaal bloot. Ik heb er vurig naar verlangd. Hoe kan dat? Hoe kan Jezus nou er vurig naar verlangen om zoiets te doen, wetende wat hem te wachten staat? Dat kan alleen als Jezus is die hij beweert te zijn. Een dienaar van allen. Geen heerschappij of macht voerend over andere mensen. Een voorbeeld zijn. Het volmaakt voorbeeld zijn. Nederig zijn, zoals een kind zijn, als de jongste zijn. Weet je, ik had gisteren, ik wilde eigenlijk nog iets laten zien van Who's the Greatest. En als ik aan die woorden denk, dan moet ik meteen aan één persoon denken. Jullie kennen vooral jullie jonge lui kennen hem niet. Maar in de jaren 60 was er in 64 was er een jongeman, die was zo rond 22 jaar oud. En die heette Cassius Clay. Zegt dat jullie iets? Ja. Hij heeft later zijn naam veranderd in Muhammad Ali. Ja. En Cassius Clay, die had dan een 30-jarige verslagen. En vervolgens kreeg hij zo'n hoofd. Hij was echt goed. Maar hij zei van zichzelf, I am the greatest. I was the greatest before I even knew I was the greatest. En als je op YouTube gaat kijken van Muhammad Ali of I am the greatest, dingen waar we hoor je zijn speeches en zijn dingen. Maar goed. Zo gaan mensen om met het grootste, het belangrijkste zijn, voornaamste zijn. Maar in Johannes 13 hebben we net gelezen dat Jezus wist, hij was ervan doordrongen dat God alles aan hem overgegeven had. Hij had alle macht. Hij had alle macht in eigen hand. En wat doet hij met die macht? Hij legt zichzelf neer voor zijn discipelen als de laagste slaaf. En was de voeten van zijn discipelen. En dan zegt hij hier, ik heb er vurig naar verlangd dit pascha met u te eten. Want ik zeg u, en dit is ook zo mooi, ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Weet je, er zijn steeds christenen aan de ene kant die zeggen van, nou, christenen horen geen alcoholische dranken te drinken. Geen wijn, geen bier, vooral geen sterke drank. En dan zeggen ze, ja, maar Jezus die dronk ook wijn. Ja, oké, hij dronk wijn. Maar hier zegt hij, ik ga nu stoppen. En ik ga pas weer drinken wanneer het koninkrijk van God gekomen is. Nee, dat is flauw. Dus als je Jezus echt wil navolgen, ja, dan... Proeven jullie een beetje van de sfeer, wat daar gaande is? Jezus legt zichzelf helemaal bloot, vernedert zichzelf tot een slaaf. Het is eigenlijk een heel prachtig moment, tegelijkertijd is het een heel sober moment en ook misschien wel een somber moment. En hij geeft dan ook aan, om het nog erger te maken... Hij zegt, zie de hand van mij, van wie mij verraadt, is met mij aan tafel. Weet je, om verraden te worden, dat is zo ontzettend pijnlijk. Als je iemand met je leven vertrouwt, en dat die dan jouw vertrouwen schendt, en die je dan verraadt, dat is... Ik denk dat dat een van de meest pijnlijke dingen is in het leven. En hij zegt hier, degene die mij gaat verraden, die zit hier met mij aan tafel. Die heeft 3 jaar lang met mij, met ons opgetrokken. En wanneer we verder gaan met Matteüs hoofdstuk 13, dan zullen we ook zien, ik had het voorheen nog over het echte en het niet-echte. Nou, Judas Iscariot is een voorbeeld van het niet-echte. En het is mogelijk. En dan zie ik iets zo mooi en zo oprecht en zo, ja, innocent, onschuldig. In de andere discipelen, ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die het zou doen. In de andere evangelie staat er dat, hier ben ik het? En ze hadden geen flauw idee wie dat was. En dat geeft dan ook aan dat er... onechte christenen in ons midden kunnen zijn, waarvan je het totaal niet zou verwachten dat het een niet-echte christen is. Zij wisten het ook niet. En ze begonnen zichzelf af te vragen van, hier ben ik het. Weet je, dat is een hele goede houding. Om altijd jezelf als eerste af te vragen, ben ik de foute? Of ben ik fout? In welke situatie dan ook. Weet je, ik krijg van tijd tot tijd, het is nu een stuk minder geworden, maar ik krijg van tijd tot tijd kritiek en dan word ik van iets beschuldigd. Niet door jullie hoor, maar het allereerste wat ik dan moet doen, is met die beschuldiging naar de Here toe en hem vragen, Here, ben ik dat? En want ik weet, Jeremia zegt dat het hart van de mens arglistig is. Het is gewoon kwaad. Wie kan het nou begrijpen? En de wereld zeggen mensen, oh, je moet je hart volgen en dan is alles goed. En doe alles wat in je hart opkomt, weet je wel. Al die zoetsappige dingen. Maar mensen, als we heel eerlijk zijn, is ons hart gewoon niet goed. Wij willen in ons hart tegelijkertijd ook goede dingen doen. Dat begrijp ik ook heel goed. En God legt dingen in ons hart. En God verandert ons hart. Maar in de zuivere, aardse natuur van Adam is ons hart gewoon slecht. En dat komt veel vaker dan ik het hebben wil, komt die aard weer naar boven toe. En als ik dan beschuldigd word... door wie dan ook, het allereerste wat ik moet doen, is met die beschuldiging, met mijn hart open voor God, Heere, ben ik dat? Ben ik het? Wat is daar van waar? Help mij dat te zien, want ik ben daar ook voor verblind. Help mij alstublieft. Goed, met dit als achtergrond, hè, krijgen we dit. Jezus zegt, ik heb alle kracht van God gekregen. met al die kracht, de kracht waarmee ik jullie eigenlijk behoud, waarmee ik alle elementen in het heelal samenhoud. Met die kracht verneder ik mezelf als een dienstknecht om jullie voeten te wassen. Ik word verraden door een van jullie. En dan krijgen we dit. Vers 24. Er ontstond ook oneenigheid, dus weer geruzie, onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Weet je, mijn broek zakt hier vanaf. als ik dat hoor. Er ontstond een oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Kijk hoe Jezus hiermee omgaat. En Jezus zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlegt, dus aan tafel zit, of hij die bedient? Is het niet hij die aanlegt? Rhetorische vraag, natuurlijk is het hij die aanlegt. Ik echter, zegt Jezus, ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het, dus de 12 discipelen, of de 11, u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen, en ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Dus Jezus legt uit wat er gaat gebeuren. Hij geeft zichzelf bloot. Hij stort zijn hart uit bij zijn discipelen. En zij ruzien over wie van hen de belangrijkste zal zijn. Nou, dit lijkt heel erg, en dat is ook zo. En je zou misschien zeggen van, wauw, die gasten moeten zich wel schamen om zo met Jezus om te gaan. He, want kijk wat Jezus allemaal voor hun doet. En dan zitten ze daar te ruzien over wie van hen de belangrijkste zal zijn. Nou, ik zou dat ook zeggen. Shame on them. Maar weet je, wij doen dat ook. Alleen doen wij het op onze eigen manier. Jezus die maakt zichzelf aan ons kenbaar. Die heeft zichzelf aan ons getoond. Zijn liefde heeft ons naar hem toegetrokken. We hebben het evangelie is tot ons gekomen. Wij hebben de afgelopen 7 jaar heel veel van Gods woord tot ons genomen. Maar ondanks wat Jezus allemaal laat zien, ondanks wat Jezus allemaal wil laten zien, en ondanks wat Jezus eigenlijk allemaal aan het doen is, houden wij ons ook nog veel te veel bezig met ons eigen ik. En weet je, dat was hier ook het geval. Wie van ons is de belangrijkste? En dan gaat het hier misschien niet om in onze gemeente over wie de belangrijkste is. Want ons eigen ik vindt onszelf gewoon de belangrijkste. Daar komt het uiteindelijk op neer. En zolang ik me niet schik aan Jezus, aan zijn woord, aan wat hij van mij verlangt. Bijvoorbeeld in mijn relatie met Marnie. Zolang ik me niet schik aan het woord van God, om haar lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. Zolang ik me daar niet voor inzet en God bid en smeek, Heere, help mij haar lief te hebben. Hoe ziet dat eruit, Jezus, hoe u mij de gemeente lief heeft? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit in mijn dagelijks leven, van moment tot moment? Hoe kan ik haar lief hebben? Ik wil het. En dan zegt Jezus, ik zal Paulus citeren. voordat Paulus zegt, stem, heb money lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar overgegeven heeft. Voordat hij mij dat opdraagt, zegt Paulus, word vervuld met de geest. En dat is een it's imperative. Wat is dat in het Engels, Nederlands? It's gebiedende wijs, ja. Dus het is niet van, hey, luister Stan, als het je uitkomt, of als je zin hebt, word vervuld met de geest. Nee, het is een gebod, het is gebiedende wijs. Word vervuld met de geest. En de werkwoordsvorm is zelfs zo dat je vervuld blijft worden. Dus word blijvend vervuld met de Heilige Geest. Het is niet iets wat ik ooit in 1990 had meegemaakt. Nou, in 1990 ben ik tot geloof gekomen. Vervolgens ben ik gedoopt met de Heilige Geest. En nu ben ik hier in 2014. Nee. Het is, in het Engels zeggen we, being filled. Het is, word vervuld, word blijvend vervuld met de Geest. En pas daarna, zegt hij, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dus als ik money wil liefhebben, zoals Christus de gemeente lief heeft, dan kan het niet zonder dat ik vervuld ben met Gods geest. Het is een onmogelijke opdracht. Hoe lief zij ook is. Het is een onmogelijke opdracht om haar lief te hebben in de praktijk, zoals Christus de gemeente lief heeft. Onmogelijk. En daarom zegt Paulus, word vervuld met de Heilige Geest. En dan zegt hij, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Weet je, dat onderdanig zijn, dat heeft niks te maken met ik ben meer, of zij is minder, of zij is meer, of zij draagt de broek en ik ben dan, nee. Het is gewoon, weet je, het is, hoe kan ik haar dienen? Hoe kan zij mij dienen? Nogmaals, terugkomend op het dienaar van allen zijn. Dat hoort in de allereerste plaats tussen ons te gebeuren. Om een dienaar van allen te zijn, hoort in ons geval en in jullie geval, jullie getrouwd zijn, dat hoort tussen man en vrouw te gebeuren. Hoe kan ik haar lief hebben? Hoe kan ik haar dienen? Zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft en zoals Jezus Christus de gemeente dient. Dus zo zie ik dat in de praktijk. Wat er ook in Lucas 22 staat. Dus wat jouw ding ook is, en ik zei ook een paar weken geleden, wij zijn van nature egocentrisch, egoïstisch. Dat willen we eigenlijk niet horen, maar het is wel zo. En dat egoïsme, dat komt tot uiting op allerlei verschillende wijzen. En ik wil jullie vragen, dat jullie God vragen, in welke of op welke wijze je egoïstisch bent, jegens je vrouw, jegens je man, jegens je kinderen, jegens je broers en zussen. Opdat we niet schuldig worden of schuldig blijven van hetgeen de discipelen schuldig waren. Jezus is zo gaaf bezig. En zij dachten alleen aan zichzelf. Jezus is onder ons, in onze gemeente, in onze kleine gemeenschap, zo gaaf bezig. Echt waar. Als je het niet ziet, dan ben je echt blind. En daarom vraag ik je, vraag het aan God om je ogen te openen. Wees others-centered. Weet je hoe ik dat noemde in het Nederlands? Op anderen gericht. Er gaat een wereld voor je open. Tot slot dit. Op donderdagavond in Siegen had David Guzik het woord gebracht. En het waren hele lange dagen. Ik moet zeggen, joh, het was, na woensdagavond was ik gewoon helemaal op. Donderdag hadden we nog zo'n marathondag. En David was klaar. En het was inmiddels uur of 9:15. We waren om 7:30 waren we begonnen met lofprijzen en aanbidding. 9:15. En toen zei hij, we gaan vanavond, terwijl Bruce ons leidt in een aantal liederen, mogen jullie naar voren toe komen om het heilige avondmaal te nuttigen. Doe dat gewoon op je eigen manier, op je eigen tijd. En vervolgens stel ik voor dat wij in kleine groepjes opsplitsen, groepjes van 3. Ga voor elkaar bidden dat je opnieuw vervuld wordt met de Heilige Geest, maar ook gewoon voor andere dingen. En ik dacht, oh jeetje, dat ga ik nooit redden. Ik wil naar mijn hotelkamer, ik wil gaan pitten. Ik heb hier helemaal geen zin in. Hè, dat is mijn vlees. Maar toen dacht ik, ik zat vooraan, dus ik kon niet weg. En goed, ik had de heilige avondmaal genomen. Ik had tot de Heer gezongen. En toen ging ik met twee andere mannen bidden. En weet je, tijdens het gebed, joh, het was alsof ik, het was niet alsof, ik kreeg gewoon een bovennatuurlijke boost van energie. En God verkwikte mijn lichaam, mijn gedachten, en ik werd gewoon weer scherp en ik kon bidden. En het was trouwens heerlijk om Engels te spreken de hele week. Maar het was gewoon gaaf. En weet je, meerdere mensen hadden dat, want Huip die met me meeging, die had ook zoiets van, oh nee, we zijn zo moe. En Kyle uit Hongarije, die had het ook. Maar goed, weet je, we hadden allemaal de bovennatuurlijke kracht van de Heer ontvangen. Omdat wij ons niet op onszelf meer hadden gericht, maar op de noden van de ander. En ik wil je uitdagen. Al ben je doodmoe, al heb je geen zin, al heb je zoiets van, oh nee, vandaag even niet, het kan echt niet. Als God je iets tot iets roept, Hij brengt je in de gelegenheid om je op een ander te richten. Doe dat. Hij zal je belonen met geweldige energie, maar met zoveel zegen. Echt waar. Goed. Jullie weten waar het om ging in Lucas 22. Jezus vertelde dat hij ging lijden. En het was niet zomaar om te lijden, maar het was om ons, voor ons. En dat zegt hij dan ook in Matteüs hoofdstuk 26. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood. Toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuw verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen had, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dus zometeen gaan Rudolf en Lisse ons weer leiden een aantal liederen. Ik zou zeggen, neem vanuit je eigen plaats de tijd om tot God te bidden. Het is persoonlijk tussen jou en God. Wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe. In onze gemeenschap is er geen kwestie van, je moet lid zijn van de gemeente. Of je moet dit of je moet dat. Als je in Jezus Christus gelooft en je gelooft in wat Hij voor jou gedaan heeft. Dat jij een zondaar bent, dat Hij voor jouw zonde is gestorven. Voel je vrij om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor dit moment. Dank u, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw. En Jezus, dat u zo ver bent gegaan om mij, om ons te redden. Dus Heer, beweeg onder ons. Leg uw vinger op die plekken, Heer, die wij eigenlijk liever niet, waar we het eigenlijk liever niet over willen hebben. Maar help ons, Heer, kom ons tegemoet. En zegen ons, Heer, hier op een wijze dat we eigenlijk vandaag niet voor mogelijk hadden gehouden. Doe het, Heer, in Jezus' naam. Amen.